onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen we deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 122, het tweede vers. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Tweede vers van Psalm 122. luisteren wij ook deze zondag met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 123, het tweede vers. Geef ons gena, geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, het 11e tot en met het 26e vers. Schriftlezing voor deze morgen is uit Matteüs 27, vers 11 tot en met 26, na Gods heilige wet en Psalm 123, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen op de aarde is, onder de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
gaan nu lezen Matteüs 27 vanaf het 11e vers. En Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vraagde hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei de Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zei de Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? En ze riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige. Gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij stilstaan bij het 15e tot en met het 21ste vers van Matteüs 27... We lezen daarvan alleen nog vers 17, 19 en 21. Allereerst vers 17. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? Vers 19. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En het 21ste vers. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons op deze zondag door uw goedheid onder uw woord gebracht. En die laatste naam klinkt nog in onze oren, Barabbas. Och Heere, wat zijn wij toch dwaas en wat zijn wij toch zondig dat we zo'n keuze maken. Niet alleen toen, op die goede vrijdag, maar nog altijd. Van nature is het niet anders. Kiezen we Barabbas, de moordenaar, voor Jezus, de levensvorst. En als u genade hebt gewerkt, dan is er door uw genade ook een andere keuze in het hart gewerkt, maar hoe vaak kan er ook dan nog niet iets van die Barabbas-keus openbaar komen. En daarom, Heere, moeten wij ons deze morgen, als wij tot u naderen in het gebed, ons voor u schamen en ons diep voor u buigen. Want Heere, wij komen als dwazen en als zondige mensen voor uw aangezicht. En we bidden van u of u ons wil aanzien, niet in onze keus, maar in de Zoon van uw keus. O Heere, wat is dat toch geweest, dat u uw eigen Zoon hebt willen uitkiezen, al in de eeuwigheid, en dat u hem hebt willen geven. Nu kunnen Barabbas nog zalig worden door hem. Heere, we bidden van u of u het woord van deze morgen wil zegenen aan het hart van een meisje, van een jongen onder ons. Zou u willen werken met uw geest in jonge harten? We bidden het u, Heere, niet minder voor ouderen, voor vaders, voor moeders, voor mannen, voor vrouwen. Heere, laat uw woord vanmorgen kracht mogen doen. Wilt u reden nemen uit uzelf? En wilt u het woord zelf genadig bevestigen, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het voorspoedig zal zijn waartoe u het zendt? Heere, wij dragen een ieder aan u op die zorgen en moeite kent. En wat zijn er velen in het midden van onze gemeente, en ook onder degenen die met ons opgekomen zijn, die zorgen en die moeiten kennen. U weet ervan, Heere, wanneer er grote zorgen zijn over onze kinderen, over onze kleinkinderen, over één van hen wellicht in het bijzonder. Heere, wil u toch in gunst en in genade neerzien? Wilt u uw bewarende handen nog uitbreiden over degenen die ons lief zijn? En wilt u de harten van de vaders en van de moeders tot de kinderen brengen, maar ook de harten van de kinderen tot de ouderharten? We bidden het van u. We dragen hartelijk aan u op degenen die de kinderzegen niet ontvingen en die dat juist moeilijk zouden kunnen vinden. Heere, wil u hen gedenken en wil u de wonden genezen. We bidden u, Heere, voor de zieken van de gemeente. Mogen we ze aan u opdragen. Degenen die onderzoeken hebben ondergaan en in afwachting zijn van uitslagen. Degenen die vanwege lichamelijke moeite en zorgen al langere tijd niet naar de kerk kunnen komen. Degenen die pijn hebben, wilt u geven dat we achter u aan zouden mogen komen. We bidden u deze zondag bijzonder voor onze zuster van der Zwan van der Leden, die aanstaande vrijdag, als u het geeft, een staaroperatie moet ondergaan. Heere, wil u haar gedenken, wil u zelf ook alles zo leiden dat ze zich verwonderen mag. En dat ze de dingen, Heere, in uw hand mag kwijtraken. We bidden u of de operatie het gewenste resultaat mag hebben. We dragen deze zondag bijzonder ook aan u op onze broeder Romein, die een enkele dag geleden in Nijmegen in het ziekenhuis was om daar een operatie te ondergaan, opnieuw aan zijn voet. En Heere, op het laatste moment, het is u bekend, kon die operatie niet doorgaan. Wat is dat een teleurstelling geweest, en wilt u hem ook in die omstandigheden ondersteunen en helpen en alles geven wat nodig is? Geeft u, Heere, dat op uw tijd de operatie alsnog doorgang mag vinden, maar wilt u hem ook in deze beproeving gedenken? Heere, we bidden u voor andere zieken van de gemeente. Denken ook aan onze oude zuster van de Meer, Hofman van de Meer, die naar de Amandelhof is gegaan. Wilt u het woord aan haar hart zegenen, maar gedenk haar ook naar het lichaam. Wilt u zo aan een ieder van ons gedenken, Heere? U weet wat allen nodig hebben. Dat vragen we u ook nog bijzonder voor de treurenden onder ons. Voor degenen die rouw en verdriet kennen. In wie leven het gemis zich zo sterk kan laten gelden. Wil u ook aan hen denken. Heere, wilt u onze gebeden horen als we ze zo deze morgen met alle gebrek van onze kant aan u bekendmaken. Maar u kent ieders hart. U kent ieders omstandigheden. U kent alle vragen en alle worstelingen en alle strijd. En zouden we het in uw hand mogen geven. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Zegent u het werk van de zondagschool als ook zij deze zondag weer samenkomt. En wilt u ons horen en verhoren uit genade om Christus wil. Amen. We zingen van de 75ste psalm het eerste en het vierde vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En ook het vierde. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. Er zijn 3 collecten voor de eredienst voor kerkelijke kassen. En de 3e na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 74, het 19e en het 20e vers willen we in antwoord op de prediking zingen. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Het land is vol van duistere moordspelonken, van waar het geweld ons grieft met wond op wond. En ook het 20e vers. Dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren, maar wil van hen ellende en noodruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. 19e en het 20e vers van Psalm 74 na de prediking. Geliefde gemeente, over het proces van de Heer Jezus zijn in de loop van de geschiedenis heel wat boeken geschreven. En een van de dingen die in die boeken naar voren komen is dat de Heer Jezus in zijn proces, in zijn rechtsgang, heel wat onrecht is aangedaan. Tientallen fouten zijn er menselijk gesproken gemaakt. Dat was zo onder Caiaphas en dat is ook zo onder Pilatus. En een van de dingen die tot dat onrecht behoren is dat Pilatus, de Heer Jezus, terwijl hij hem als onschuldig beschouwt, toch op een tweetal plaatst met Barabbas, de moordenaar. Zodat het volk daaruit mag kiezen. En daar willen we deze morgen bij stilstaan. En dan willen we er met de hulp van de Heere niet alleen op letten dat de Heer Jezus in dit alles onrecht aangedaan werd. Maar dat het ook waar is wat we hebben gezongen uit de 75e psalm. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Dat wil zeggen, de omstandigheden die wij voor ogen zien, het oosten, het westen, de woestijn, en dat was natuurlijk in de tijd van de Bijbel een onherbergzaam oord met allerlei gevaren, maar dat op zich zal de beslissende factor niet zijn. God is rechter die het beslist. Dat geldt in allerlei situaties, maar dat geldt zeker ook in de lijdensgeschiedenis. Wij hopen deze morgen niet te eindigen in de keuze van het volk, in mijn keuze en de uwe van nature voor Barabbas. Maar we hopen vanmorgen te eindigen in de keuze van de hemelse rechter voor zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Als die keuze niet was geweest, gemeente, dan was het voor eeuwig kwijt. Maar nu God heeft gekozen voor zijn eigen zoon en voor een volk van verloren zondaren in zichzelf, nu kan een Barabbas nog zalig worden. We willen er met Gods hulp bij stilstaan en we schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen Jezus en Barabbas op tweetal. Jezus en Barabbas op tweetal. We luisteren allereerst naar de stem van Pilatus, daarna naar de stem van zijn vrouw en tenslotte naar de stem van het volk. Allereerst dus de stem van Pilatus. We horen hem in vers 17 zeggen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? In de tweede plaats de stem van zijn vrouw. In vers 19 lezen we dat de huisvrouw van Pilatus een bode naar hem gezonden heeft, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En dan willen we luisteren wat dat nu precies voor droom geweest is, wat die droom ons te zeggen heeft. En tenslotte luisteren we naar de stem van het volk. Dat is dat ene woord aan het slot van vers 21. Dat aangrijpende: Barabbas. Het volk kiest de dood. voor het leven. Vorige week hebben wij geprobeerd een begin te maken met het overdenken van dat stukje, als ik het zo noemen mag, van de lijdensweg van de Heer Jezus, dat zich afspeelde zo tussen 7:30 en 8:30 ochtends op de laatste dag van het aardse leven van Christus. In die vroege uren van de morgen is de Heer Jezus gebracht van de zaal van de hoge priester naar het rechthuis van Pilatus. En we hebben vorige week gezien dat de Heer Jezus daar kwam gebonden als een misdadiger, beschuldigd van opstand, en dat de Heer Jezus toen voor de stadhouder Pilatus enerzijds gesproken heeft. Hij heeft, zo schrijft Paulus daar later over, hij heeft de goede belijdenis beleden. Hij heeft gezegd dat hij de koning der Joden is. En hij heeft met Pilatus, in Johannes 18 is dat te lezen, gesproken over de betekenis van zijn koningschap. Maar hij heeft vooral gezwegen. Onder al het onrecht, onder alle beschuldigingen, heeft de Heer Jezus gewillig zijn hoofd gebogen en gezwegen. En gaandeweg is Pilatus steeds meer overtuigd geraakt van de onschuld van de Heer Jezus. Dat zegt hij ook verschillende keren. Ik vind geen schuld in deze mens. En toch, Pilatus kan eigenlijk niet kiezen. Want enerzijds is hij er wel van overtuigd dat Jezus van Nazareth op geen enkele manier een bedreiging vormt. Dat hij helemaal geen gewelddadige opstandeling is die naar de macht wil grijpen en een gevaar zou betekenen voor het Romeinse Rijk. Maar aan de andere kant beseft Pilatus ook wel dat de gemoederen onder het Joodse volk hoog oplopen. Dat het zo is dat de leiders van het Joodse volk niets liever willen dan dat deze Jezus ter dood gebracht wordt. En Pilatus, hij kan het zich naar zijn eigen waarneming niet veroorloven om de Heer Jezus zomaar vrij te spreken en onschuldig naar huis te laten gaan. Dan zou de leiding van het Joodse volk zich tegen hem keren, en het is zo rond de tijd van het Pascha altijd al onrustig in Jeruzalem. De sfeer is gespannen. Dat is trouwens ook de reden dat Pilatus naar Jeruzalem gekomen is. Want Pilatus woonde in Caesarea aan de zee. Maar ter gelegenheid van het paasfeest, waarbij er grote mensenmenigten naar Jeruzalem kwamen, is ook Pilatus daar aanwezig geweest. Ja, en wat moet Pilatus nu doen? Een onschuldige Jezus overgeven om gekruisigd te worden, of Jezus vrijspreken? Moet hij kiezen voor Jezus, of moet hij kiezen voor de Joodse leidslieden? En als u het Johannesevangelie er nog eens naast zou leggen, dan ziet u dat Johannes tekent dat Pilatus daar letterlijk heen en weer loopt. Dan weer naar buiten waar het volk staat te wachten, en dan weer naar binnen waar de Heer Jezus zit. Pilatus, hij wordt heen en weer geslingerd. Hij kan niet komen tot een beslissing. We zouden zeggen, hij hinkt op twee gedachten. Ben u dat? Ben jij dat? Dat het in uw leven maar niet komt tot die goede keuze. Dat u als het ware heen en weer gaat van het een naar het ander. De dienst van de Heere, En dan toch weer bij de dienst van de Heere vandaan. En u dwaalt maar heen en weer van het ene punt naar het andere punt. Pilatus. Ja, en dan zijn we bij onze tekst, vers 15. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilde. Ik zei u al, het was het paasfeest. En rond het paasfeest, dat was eigenlijk, kinderen, een soort bevrijdingsfeest in Israël. Dan dachten de Israëlieten eraan hoe de Heere hen met een sterke hand had uitgeleid uit Egypte. Op het paasfeest was het in de tijd dat de Romeinen Israël bezet hielden, altijd gespannen, dan was de atmosfeer geladen. En om daar een klein beetje ontspanning in aan te brengen, had de Romeinse stadhouder, zo lezen we hier in onze tekst, de gewoonte om één van de gevangenen los te laten. Diegene wiens loslating het volk begeerde. En ze hadden toen, zegt vers 16, een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Barabbas, wat was dat precies voor een man? We weten uit het evangelie dat het een moordenaar is geweest. En Marcus en Lucas vertellen ons dat Barabbas gegrepen is in een oproer, in een opstand tegen de Romeinen. Barabbas was dus een verzetstrijder. Een zeloot misschien. Iemand die behoorde tot de gewapende tak van het Joodse volk. En men streed op allerlei momenten, vaak met een soort guerrilla-tactiek, tegen de Romeinse overheid. Barabbas is zo'n man geweest. Een man die streed voor vrijheid van de Romeinen. Maar ook een man aan wiens handen bloed, moordenaarsbloed, kleefde. En die Barabbas, die waarschijnlijk bij het volk in hoge aanzien stond, want het was een man die streed voor de vrijheid van het volk, zo zag men hem in ieder geval. Die man die tegelijkertijd geen mensenleven ontzag, die zit op dit moment ook gevangen. Hij is nog niet veroordeeld, dat kunnen we opmaken uit het Griekse woord voor de gevangene, letterlijk staat er een gebondene, maar het is eigenlijk wel zeker dat deze man ter dood veroordeeld zal gaan worden. En dan gebeurt het, vers 17, als zij dan vergaderd waren, als de Joodse leiders zich voor het rechthuis van Pilatus bevinden, en als ook vanuit de lager gelegen gedeelte van Jeruzalem de scharen, de mensenmenigte, omhoog klimmen langs de trappen naar het rechthuis van Pilatus, ja, dan stelt Pilatus het volk voor de keus. En dan zegt hij het in vers 17. Welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? De bedoeling is duidelijk van Pilatus. Pilatus heeft, niet al te verstandig, maar dat was Pilatus ook niet. Hij is uiteindelijk ook als stadhouder afgezet en teruggeroepen. Maar Pilatus had de verwachting dat het volk wel zou kiezen voor de vrijlating van Jezus. En dan noemt hij dus aan de ene kant Barabbas, de moordenaar. En aan de andere kant de Heer Jezus, de levensvorst. Aan de ene kant die man die moordend door het land ging en aan wiens hand bloed kleeft. En aan de andere kant de man met eerbied gesproken, die genezend en zegenend door het land ging, wiens handen alleen maar goed gedaan hebben. Welke wilt ge dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Kijk, dat zegt Pilatus ook niet voor niets zo. Barabbas aan de ene kant en aan de andere kant Jezus. En dan zegt hij erbij, die genaamd wordt Christus. De gezalfde. De Messias betekent dat. De beloofde. Dat wist Pilatus natuurlijk niet. Hij heeft helemaal geen besef gehad van de diepe betekenis van de naam die hij op zijn lippen nam. Maar we komen dat in het Leidensevangelie meer tegen. Dat een Caiaphas bijvoorbeeld, of een Pilatus, of straks het Joodse volk, dat ze uitspraken doen die een veel verdergaande betekenis hebben dan dat zij het kunnen vermoeden. Dat is hier ook zo. Pilatus stelt een moordenaar tegenover Christus. De gezalfde. En u weet het nog wel, in die naam Christus klinken alle drie de ambten van de Heer Jezus door. De profeet, de priester, de koning. Wie kiest u? Die profeet, die hoogste profeet en die enige hoge priester en die eeuwige koning of een moordenaar, Barabbas? Wat is dat gemeente een vernedering geweest voor de Heer Jezus. Dat hij met de misdadigers gerekend is geworden, want dat gebeurt hier. En toch ook dit hoorde bij de lijdensbeker die de Heer Jezus moest drinken. Wie wilt ge dat ik u loslaat? Het volk wordt voor de keus gesteld. Net zoals gemeente wij zo vaak in het leven van iedere dag, laten we daar maar beginnen, weer voor die keuze staan. Hoe was het? In de afgelopen week, Barabbas of Jezus? Hoe was het op uw werk, Barabbas of Jezus? Wat bedoelt u, vraagt iemand, Barabbas, als ik het in één woord mag samenvatten, de moordenaar of de zonde? En Jezus, de Zoon van God, de zaligmaker. Wat hebt u, wat heb jij, wat heb ik in de achterliggende week voor keuzes gemaakt? Barabbas of Jezus? Leg die vraag eens naast uw leven, naast uw praktijk. En probeer daarvoor het aangezicht van de alwetende God eens een antwoord op te geven. Wie heb jij, jonge vriend, gekozen? Barabbas of Jezus? Onze tweede gedachte. Stem van de vrouw van Pilatus. Ja, er staat in vers 18 nog, want hij wist, dat is Pilatus, wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. Pilatus, hij heeft geweten dat de Heer Jezus overgeleverd is door de Joodse leidslieden uit nijdigheid, uit jaloezie betekent dat. Omdat de Joodse leidslieden jaloers waren op het feit dat de Heer Jezus zoveel aanhang had onder het volk. Zoveel gezag had bij het volk. Daarom hoopt Pilatus erop dat het volk wel een andere keuze zal maken. Dat het volk voor de vrijlating van Jezus Christus zou kiezen. En als Pilatus dat zo denkt, dan gaat hij daar rustig zitten op de rechterstoel. Zo staat het aan het begin van vers 19. Als hij op de rechterstoel zat. Dat was in de tijd van de Romeinen een soort stenen bank, van waaraf er officieel recht gesproken werd. En Pilatus gaat daar zitten. Het is ook wel een klein beetje, althans voor Pilatus, een spel geweest. Hij doet net alsof hij het volk van de Joden heel wat inspraak geeft. Ze mogen kiezen. Officieel en plechtig gaat hij op die stoel zitten, om dan ook officieel te horen wat het volk besloten heeft. Wie zal het worden? Jezus of Barabbas? En dan opeens komt er een bode naar Pilatus toe. En die bode spreekt tot de stadhouder. Wat precies? We lezen het in vers 19. Zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, een boodschapper tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Stem van Pilatus' vrouw. En als we vanmorgen ook een ogenblik luisteren naar haar stem in de prediking, ja, dan liggen er in wat hier in vers 19 staat eigenlijk drie dingen. We beginnen maar achteraan te lezen. Het eerste wat we uit vers 19 begrijpen is dat ze gedroomd heeft. En het is een angstige droom geweest. Ik heb heden veel geleden in de droom. Om zijnentwil, zegt ze erbij. Dus het is een angstdroom geweest waarbij de Heer Jezus in die droom een centrale rol speelde. Heeft de vrouw van Pilatus misschien gezien dat hij onschuldig gefolterd en gemarteld werd? Of heeft ze gezien dat door de veroordeling van de Heer Jezus het oordeel, om zo te zeggen, als een boemerang naar Pilatus zelf terugkeerde? Heeft ze gezien iets van de rechterlijke macht van de Heer Jezus? En dat Pilatus, of dat zij, niet voor deze Jezus kon bestaan? We weten het niet precies, maar het is een angstige droom geweest waarin het ging over de Heer Jezus. Ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Van wie had ze die droom eigenlijk? Van God. U zegt, van God, maar dromen zijn toch meestal bedrog? En dromen zijn toch heel vaak de verwerking van allerlei indrukken die wij zo op een dag hebben opgedaan en die als het ware door elkaar geschoven worden? Ja, zo is het met onze dromen vaak, gemeente. Maar deze droom is een droom van God geweest. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ik zal u ook zeggen, bij alle verklaarders van dit Bijbelgedeelte heb ik geen andere opvatting gevonden dan dat dit een droom van God was. Waarom? Welke reden is er om dat zo aan te nemen? De eerste reden is, we hebben te maken met een tekst uit het Matteüs-evangelie. En als u zou gaan zoeken in het Matteüs-evangelie naar de uitdrukking in de droom, dan komt u die uitdrukking een aantal keren tegen. En altijd is dat een droom van God. Een droom waarin de Heere mensen wil waarschuwen. Ik noem u maar een enkel voorbeeld en u herkent het wel. Als Jozef Maria wil verlaten, dan spreekt de Heere tot Jozef in een droom. En hij waarschuwt hem om dat niet te doen. Matteüs 1. En als de wijzen uit het oosten via Jeruzalem weer terug willen naar het oosten, dan waarschuwt de Heere hen in een droom dat ze langs een andere weg moeten terugkeren. En als Herodes de kindermoordenaar het op de Heer Jezus voorzien heeft, dan geeft de Heere Jozef in een waarschuwende droom opdracht om te vluchten naar Egypte. De droom heeft in het Matteüs-evangelie altijd de betekenis van een waarschuwende droom van God vandaan. Dat is de eerste belangrijke reden om aan deze betekenis te denken. En dan is er nog iets, en dat weten wij ook allemaal, dat de Heere in de geschiedenis van het Oude Testament en ook van het Nieuwe Testament wel vaker heeft gesproken tot heidenen. En de vrouw van Pilatus, Procla wordt ze genoemd, of Claudia Procula. Maar de vrouw van Pilatus was een heidin. De Heere heeft wel vaker gesproken tot heidenen in een droom. Denkt u maar aan de farao van Egypte en de schenker en de bakker en koning Nebukadnezar en koning Belsazar. Allemaal waarschuwende dromen. En zo'n droom krijgt de vrouw van Pilatus ook. Net zo goed als u die vandaag ook zou kunnen krijgen. Ik heb wel eens eerder gezegd, in een droom wordt een mens niet bekeerd, maar door een droom kan een mens wel gewaarschuwd worden. Daar zijn de voorbeelden wel van. Ik weet, wij moeten met een droom ook nuchter zijn, dat stem ik u direct toe. Dromen zijn heel vaak verwarde verwerking van het dagelijkse gebeuren. Het is ook niet zo dat wij, bij wijze van spreken, als wij dromen van een sterfgeval, het ook zo is dat zo'n sterfgeval dan echt gebeurt. Een stuk nuchterheid ten aanzien van de dromen is ook geboden, maar de Heere kan een droom gebruiken om mensen te waarschuwen als ze onbekeerd voortleven, ook vandaag. En de Heere kan in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in landen waar men de Bijbel niet heeft, en waar mensen in een andere godsdienst voortgaan, een droom gebruiken om een mens te brengen bij de boodschap van Gods woord. Hoe die boodschap dan vervolgens ook tot iemand komt. In een droom wordt dus geen mens bekeerd. Maar de Heere kan een droom wel gebruiken om te waarschuwen. Zo gebruikte de Heere de droom bij de vrouw van Pilatus. Ik denk aan een ontmoeting die ik ooit had met een vrouw toen ik had gepreekt over het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Over de wederkomst van Christus en over de opening van de boeken. En in de week daarna ontmoette ik haar in een ziekenhuis en ze zei: dominee, wat u gepreekt hebt, dat heb ik gedroomd. Al een paar jaar geleden. En ik vroeg daarnaar en ze vertelde dat in die droom zij iemand zag op een rechterstoel die een boek ging openen en toen dat boek geopend werd, ze zei, toen werd mijn hart vervuld met vrees en daarna werd ik wakker. Wat is dat toch geweest? Een waarschuwing van de Heere. Een waarschuwing. Hij komt om de aard te richten. Een waarschuwing met de bedoeling om de Heere te zoeken terwijl hij nog te vinden is. En hem aan te roepen terwijl hij nog nabij is. Misschien dat er wel iemand is hier in Kralingen die ook wel eens een soortgelijke droom heeft gehad. En misschien hebt u ook wel de onrust van die droom weggeschud en bij uzelf gezegd, dromen zijn toch bedrog. Maar wij leren vanuit de tekst van vanmorgen dat de Heere, nee, in onze tijd geen dromen meer gebruikt om daarin dingen te openbaren. Daarvoor hebben we Gods woord. Maar dat de Heere in zijn voorzienige leiding dromen nog wel kan gebruiken om een mens te waarschuwen. En om een mens te brengen bij zijn woord. Procla, de vrouw van Pilatus, werd gewaarschuwd. Waarom? Was de Heere dat aan haar verplicht? Helemaal niet. En de Heere deed het toch. De Heere heeft deze heidense vrouw en haar heidense man willen waarschuwen. Daar is iets geweest van bemoeienis van de Allerhoogste God met deze vrouw. En nog iets. En dat lezen we ook in vers 19. Kijkt u eens hoe ze de Heer Jezus noemt. Ze zegt, die rechtvaardige. Deze heidense vrouw heeft een besef gehad van de rechtvaardigheid van de onschuld van de Heer Jezus. Hoe ze dat wist? Is dat ook iets wat in die droom bekendgemaakt is? Of is dat iets geweest wat ze op een andere manier geweten heeft? Hoe het ook zij, deze vrouw had een overtuiging, de Heer Jezus is rechtvaardig. Dat betekent, hij heeft niets kwaads gedaan. Wat wordt dat veel getuigd van de Heer Jezus? U ziet dat heel de lijdensgeschiedenis door en dat staat niet voor niets in de Bijbel. Al die betuigingen van de onschuld van de Heer Jezus, dan moet u eens nagaan. Dat Caiaphas bijvoorbeeld al geen valse getuigen bij elkaar kan brengen tegen de Heer Jezus, die echt een geldig getuigenis spreken. En dat Pilatus verschillende keren zegt dat hij onschuldig is. En hier de vrouw van Pilatus. En even eerder in Matteüs 27, Judas, de verrader. Ik heb verraden onschuldig bloed. En straks de moordenaar aan het kruis. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat staat er, gemeente, omdat daar een boodschap in ligt. Er zijn mensen voor wie al die onschuldbetuigingen de troost voor hun ziel vormen. Bent u dat? Hebt u daar de troost voor uw ziel gevonden? Of hebben al die onschuldbetuigingen van de Heer Jezus u nog nooit echt iets te zeggen gehad? De vrouw van Pilatus, wat aangrijpend eigenlijk, dat ze gewaarschuwd is door God. Dat ze een overtuiging had van de onschuld van Christus, die rechtvaardige. En dat ze, zover wij uit de Bijbel kunnen opmaken, onbekeerd blijf. Hoe weten we dat? Uit die eerste paar woordjes. Heb toch niet te doen met die rechtvaardigen. Letterlijk staat er in het Grieks: niets tussen u en die rechtvaardige. Het is dezelfde uitdrukking die de bezetenen in het evangelie roepen als de Heer Jezus tot hen komt. Dan roepen die bezetenen meer dan één keer: wat heb ik met u te doen? En letterlijk staat er dan: wat is er tussen u en mij? En hier zegt de vrouw van Pilatus: niets tussen u en die rechtvaardige. Ja, zegt u, maar dat bedoelt ze natuurlijk mee dat Pilatus de Heer Jezus niet moet veroordelen. Ja, dat bedoelt ze ook wel. Maar ze bedoelt daarnaar de betekenis van de uitdrukking ook mee: laat u er helemaal niet mee in. Kijk, daar zit, gemeente, laat ik het zo zeggen, daar zit iets goeds in. En daar zit iets aangrijpends in. Want de vrouw van Pilatus had de rechtvaardige niet nodig. Dat blijkt ook uit haar woorden. Ze had de rechtvaardige niet nodig. Omdat heel dat rechtsgeding dat zich afspeelde voor het rechthuis van Pilatus en in het rechthuis van Pilatus voor haar, al was ze er een klein beetje op betrokken vanwege die droom, maar omdat dat toch iets ver bij haar vandaan was, daar was ze persoonlijk niet bij betrokken. Ze had geen rechtvaardige nodig die in haar plaats voor de rechter wil staan. En hoe kwam dat? Omdat ze met alle waarschuwingen en met alle overtuiging van onschuld van de Heer Jezus toch blind bleef voor haar eigen leven en voor de rechter van hemel en aarde. En hoe is dat bij ons, gemeente? Is die vrouw van Pilatus misschien uw beeld? Jouw beeld. Dat je wel eens gewaarschuwd bent. Dat je misschien wel eens wakker geschrokken bent van een droom. Dat je wakker gelegen hebt van het woord van de Heere en de waarschuwingen die de Heere onverdiend aan u gaf. Dat u een overtuiging hebt van de onschuld van de Heer Jezus. Hij heeft niets kwaads gedaan. Maar dat uw hart ten diepste zegt: niets tussen mij en die rechtvaardige. Dat u hem niet nodig hebt als de rechtvaardige in uw plaats. Want gemeente, we zijn vanmorgen niet in de vijfde lijdenszondag bijeengekomen om op een afstand wat te horen over Pilatus iets en over zijn vrouw iets. Maar het gaat om u en om mijn ziel. Eenmaal komt deze vijfde lijdenszondag terug voor de rechterstoel van God. Wie is de rechtvaardige voor u? Ja, maar ik kan toch niet ontkennen dat er ernst in mijn leven gekomen is. En ik kan toch niet ontkennen dat ik een bepaalde overtuiging heb gekregen ten aanzien van wie de Heer Jezus is. Een zegen, dankte de Heer maar voor. Dat is beter dan onverschilligheid. Maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg. U hebt een rechtvaardige nodig in uw plaats. Onze derde, onze laatste gedachte. De stem van het volk. Terwijl de bode daar de boodschap van de vrouw van Pilatus overbrengt aan de stadhouder. Terwijl Pilatus daar misschien ook een ogenblik over nadenkt, gaan de overpriesters en de ouderlingen van het volk, de leiders van het volk, door de mensenmenigte heen. En er staat in vers 20, dat ze de scharen hebben aangeraden dat ze Barabbas zouden begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? Dan stelt Pilatus de vraag nog een keer. Hij heeft dat vreemde bericht van zijn vrouw gehoord. En misschien heeft hij ook niet goed geweten wat hij ermee aan moest. Ach, zijn vrouw heeft blijkbaar dezelfde overtuiging als hij, dat Jezus rechtvaardig is, onschuldig is. Maar hij kan nu eenmaal de Heer Jezus niet zomaar vrijspreken. Dat zal dan moeten gebeuren via een kunstgreep. Het volk zal moeten verzoeken om zijn vrijlating. Nog een keer vraagt hij het met die dwaze hoop in zijn hart. Welke van de twee wilt ge dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas. Barabbas. Het volk van de Joden op dat moment, het kiest de dood voor het leven. Het kiest een moordenaar in plaats van de levensvorst. Het kiest degene, nog een keer, aan wiens handen bloed kleeft, in plaats van degene die genezen en gezegend heeft en die alleen maar goed heeft gedaan. Het volk kiest Barabbas. En u en ik. Nog een keer, gemeente, wij moeten niet op een afstand blijven. Neemt u die vraag eens mee en ik naar ons leven van de achterliggende week. Wat was het? Barabbas of Jezus? Het is één van de twee. En als het Jezus niet is, dan komt er een moordenaar vrij. Dat gebeurt in deze geschiedenis. Als het Jezus niet is, dan komt er een moordenaar vrij in uw hart, in uw huis. Aangrijpend. Dit is, gemeente, de keus van het paradijs. Barabbas. Want daar heeft de mens, daar heeft Adam, daar heb ik gekozen voor de dood, tegen het leven. Tegen de God van het leven en voor de zielenmoordenaar, de duivel. De mensenmoorder van de beginnen, zoals hij genoemd wordt in de Bijbel. En iedere keus voor de zonde, iedere keus die wij maken is een keus voor Barabbas en voor de dood. En toch, ik zei het u zojuist al met die verwijzing naar Psalm 75, die indrukwekkende woorden: oost nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. Dat gebeurt hier ook. Want terwijl het volk kiest voor Barabbas, terwijl u en ik kiezen voor Barabbas, kiest God de Vader voor zijn Zoon. kiest hij voor de lijdensweg van zijn zoon. Voor de stervensweg van zijn zoon. Maar bestuurt hij deze dingen? Ook deze dingen zijn niet maar toevallig gebeurd. Het is niet zo dat als die Joodse leidslieden er nu is niet geweest waar het wel weer heel anders had kunnen gaan enzovoort. Deze dingen moesten geschieden. Het volk, al blijft het schuldig vanwege zijn keus, maar het volk heeft deze keuze toch naar Gods raad moeten maken. Waarom? Omdat God van eeuwigheid zijn eigen zoon heeft gekozen. En heeft aangewezen opdat hij het lijdende en het stervende lam zou zijn. En opdat hij zijn leven zou gaan geven. En daarom moest hij verworpen worden. En daarom moet hij hier straks overblijven als een opstandeling en als een misdadiger om te gaan sterven. En dan ligt er in de omstandigheden die we vanmorgen zo wat hebben geprobeerd te overdenken een hele diepe betekenis als het gaat om voor wie de Heer Jezus lijdt en voor wie hij sterft. Want als we dat nu nog eens even aan de geschiedenis van vanmorgen en aan onze tekst vragen, voor wie is het eigenlijk dat de Heer Jezus lijdt? In wiens plaats is het dat hij lijdt? En dan neem ik de vraag even heel letterlijk. Weet u, wij weten dat het naar alle waarschijnlijkheid zo was dat op dit moment, vroeg in de morgen, op de Goede Vrijdag, op Golgotha, net buiten Jeruzalem, al 3 palen klaar stonden. Er moesten er 3 te dood gebracht worden. En die 3 die ter dood veroordeeld zullen worden, zullen straks hun kruis, maar daar wordt in de Bijbel mee bedoeld de dwarsbalk, nog naar de plaats van terechtstelling brengen. Dus de kruispaal voor Barabbas die stond al klaar. En nu, wat is dat een wonder, gaat er een ander sterven in Barabbas zijn plaats. Gaat de Heer Jezus Christus sterven en wil hij hangen aan het kruis dat Pilatus al voor Barabbas had opgericht. Voor wie sterft Christus? Nee, begrijpt u me goed, als het gaat om geestelijke omstandigheden en de geestelijke toestand van Barabbas, daar weten wij uiteindelijk niets van. Daar is wel over geschreven, maar daar weten we vanuit de Bijbel niets van. Maar we zien hier in het evangelie wel een illustratie. Wie zijn het? Wie is het voor wie Christus de gang naar Golgotha wil maken? Wie is het met wie hij op één lijn gesteld wil worden? Wie is het met wie hij gerekend wil worden? Jesaja zegt het al in het 53ste hoofdstuk. Met de misdadigers. Met de kwaadoeners. En voor wie wil hij naar Golgotha gaan? In wiens plaats gaat hij die gang maken? Letterlijk naar de geschiedenis die voor ons ligt in de plaats van Barabbas, de moordenaar. Opdat mensen van wie het leven is als Barabbas nog zalig zouden kunnen worden. Mensen die alles verwoest hebben met de zonde. Waarschijnlijk bewaard voor die daadzonde van moord, waar Barabbas niet voor vrijgepleit kon worden. Maar mensen die zo gezondigd hebben, Mensen die zo gevallen zijn, ze kunnen nog zalig worden. Nee, niet omdat de Heere zand over de zonde schuift, maar omdat er een ander in hun plaats zal sterven, beladen met de schuld van hen. En dan geldt vanmorgen dat de evangelienodiging mag uitgaan. Wie is er nu slecht? Hier in Rotterdam-Kralingen. Wie heeft er nu zijn leven verzondigd? Wie heeft alles verbeurd? Wie bevindt het misschien ook wel dat hij als het ware, net zoals Barabbas, in een dodencel zit, in afwachting van het oordeel? En hij vraagt het zich af, hoe zal het ooit nog kunnen? Hoe zal het goedkomen? Verschijnen voor een rechtvaardige God. Christus wilde zijn handen laten doorboren en zijn voeten laten doornagelen voor moordenaars, voor kwaadoeners, voor mensen die alles verzondigd hebben. En hij breidt zijn handen nog uit deze morgen. Hij breidt ze de ganse dag nog uit naar een wederstrevig volk. Hij in wie de zaligheid is voor doodschuldigen en voor vloekwaardigen. Zijn ze er vanmorgen onder ons die het moeten zeggen: Heere, hier zit er zo'n man, hier zit er zo'n vrouw, hier is zo'n jongen, zo'n meisje. Komt herwaarts tot deze Christus, die vermoeid, beladen bent van alle schuld en alle zonde die er op u drukt, die u zelf maar niet kunt afwerpen. Dat u toch zou vluchten tot hem, want in hem is een schuilplaats geopend. En slechten en dwazen en moordenaars en kwaadoeners worden nog genodigd en geroepen tot hem. Wat moet ik meebrengen, vraagt u? Niets. Niets. Komt, koopt, zonder geld, zonder prijs. Alle, gij dorstige, kom tot deze wateren. Gemeente, wat dunkt u van deze Christus, die kwam en die naar het kruis ging voor Barabbas? Hoe als een mens, als een Barabbas zalig wordt door Christus, dan zal het in zijn hart gaan zingen: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte, dat u voor mij die gang wilde maken naar Golgotha's kruis. Dat u in mijn plaats de straf wilde dragen. Dat u uw bloed wilde storten tot reiniging van al mijn vuile zonden. Want als Christus een zondaar zalig maakt, dan doet hij het nog zoveel rijker dan dat we het in de geschiedenis zien. Barabbas ging naar huis. En toch hield hij, zo menselijk gesproken, de schuld bij zich. Maar als Christus een zondaar zalig maakt, dan reinigt hij hem van al zijn vuile zonden. En als u door het geloof op hem mag steunen en uw schuld aan hem mocht kwijtraken, en u komt eenmaal voor de rechter van hemel en aarde, dan komt u daar waar hij is geweest. En dan komt u daar schuilend achter zijn wonden en in zijn gerechtigheid. En dan zult u echt, zoals we bidden in de doopdiensten, zonder verschrikken voor hem kunnen verschijnen. terwijl u toch de straf verdiend had. Maar zonde verschrikken om Christus wil. Gemeente, dat is de ene kant. En ik heb geprobeerd om hem aan uw hart te leggen. En aan de andere kant, vreselijk, is het te vallen in de handen van de levende God. Buiten hem. Kan ook als je 16 bent. Kan ook als je 20 bent. Daarom haast u om uw levenswil. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Ook het lijdensevangelie dat wij deze morgen mochten overdenken. Heb dank voor wat u daarin aan ons wilde schenken. Vergeef genadig al het zondige en wil u zelf de naprediker zijn. Zegent u de kinderen van de zondagsschool die straks nog bijeen hopen te komen. Wilt u ons als gemeente ook deze middag onder uw woord samen vergaderen. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 73, het dertiende vers, is de slotzang. 73, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.